Geliefde gemeente, je gaat op een dag met een beetje pijn naar de dokter. Ik ben bij de dokter geweest, die heeft je verteld, en je moet geopereerd worden. En al best wel snel ga je naar het ziekenhuis en word je behandeld. Lig je daar in het ziekenhuis na de operatie, komt je moeder op bezoek. Hoe is het? Is de pijn nou minder dan pas? Nee, moeder, zeg je. Nee, juist helemaal niet. Dan ben ik geholpen. En ik heb alleen maar meer pijn. Oh, mijn buik is zo, het trekt zo. Ik hou het soms haast niet uit. Het is erger dan voordat ik naar de dokter ging. Maar beter niet meer naar de dokter gaan dan. Of wel? Maar beter niet meer naar de kerk gaan misschien. Maar beter niet de catechismus lezen. Catechismus begint met zo'n mooie vraag. Wat is uw enige troost? En dan denk je, de catechismus gaat je helpen. Zoek je troost? Ja, ik zoek troost. Nou gaat de catechismus zeggen, dan ga ik vertellen wat troost is. Dan ga ik je brengen bij die troost, hoop je. Je zit zo verlegen om troost. Dan gaat de catechisme maar even verder. En dan zeg je, maar nu is het probleem nog groter dan eerst. Was ik er maar helemaal niet aan begonnen. Mijn ellende was groot. Maar nu is mijn ellende nog groter. Was ik er maar nooit aan begonnen. Maar het is net als bij die dokter. Je moet wel door die pijn heen. Het is nodig. Maar door die pijn heen komt de genezing. En dat is hoe de catechismus ook werkt, dat is hoe God werkt. Het mes gaat er wel in, maar om te genezen, zoals dat staat in Hosea. Hij heeft ons verwond en hij zal ons genezen. Maar hij verwond dus ook. Zeker in dit, in deze zondagsafdeling, dit stuk waar we nu zijn. Het eerste stuk van de catechismus gaat over onze ellende. 3 zondagen. Zondag 2, 3 en 4. Het is helemaal niet zoveel. Maar er zijn blijkbaar helemaal niet zo heel veel woorden nodig. Om heel krachtig te zeggen hoe erg het er met ons voor staat. We beginnen er gelijk middenin. 3, 4 en 5. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover dit gedeelte. Onder dit gedeelte boven de preek heb ik gezet, ontdekken wie je bent. 3 vragen. Gaat het goed? Doe je goed? En komt het goed? Ontdekken wie je bent. Gaat het goed? Vraag 3. Doe je goed? Vanuit vraag 4. En komt het goed? U begrijpt. Vraag 5. Als eerste, gaat het goed? Het is eigenlijk een beetje een aparte vraag. Waaruit kent gij uw ellende? Heb je dan iets nodig om je ellende te gaan kennen? Dat is toch eigenlijk vreemd. Je weet toch zelf wel waar je mee zit? Je hoeft toch niet geholpen te worden om je ellende te kennen?
Als je ergens mee zit, weet je dat. Iedereen heeft zo wel zijn dingen. Hoeft een ander je niet aan te praten. Hoeft een ander je niet aan te helpen. We kennen onze ellende toch. Als ik je nou vertrouwelijk zou vragen, waar geen anderen bij zijn, je merkt van we kunnen het echt bij elkaar kwijt, waar zit je nou mee, wat houd je bezig, waar loop je mee vast? Nou, dan kan iedereen wel iets vertellen. Maar vertel je dan ook echt wat het ergste is? Nou ja, dan kun je denken, ja, weet je, er is iets, ik zit ergens mee, dat heb ik nog nooit tegen iemand gezegd. Zie ik niet zitten om dat te zeggen. Dat kan. Al is het juist bij dingen waar je heel erg mee zit, vaak ook goed om het juist wel te zeggen. Hoe dieper het zit, hoe beter het is om het te vertellen tegen iemand. Maar ik denk dat er een ander probleem is. Waar we eigenlijk allemaal wel mee te maken hebben. We willen helemaal niet zo graag denken aan waar we mee zitten. We denken dat we onze ellende wel kennen. Maar de werkelijkheid is dat we aan onze problemen heel vaak voorbij gaan. Dat we juist niet aan willen denken. We durven vaak nog niet eens een uur niks te hebben. Gewoon niks. Gewoon zitten en nadenken. Dan wordt het altijd stil. Dus dan zet je gauw muziek op. Of je gaat gauw appen met iemand en heb je weer even contact. Of nou ja, waar je ook maar mee bezig gaat, moet iets te doen hebben. Je hoofd moet bezig zijn. We vinden het niet makkelijk om echt stil te worden. En ons te realiseren wat er is. Het is niet voor niks. Dat spelletjes. En verdovende middelen. En loterijen. Kansspelen en zo. En video's. En social media. Dat die zoveel verspreid worden. Al die dingen houden ons alleen maar bezig. Bijna al die dingen zijn nergens goed voor. Maar er wordt miljarden, tientallen miljarden, honderden miljarden ingestoken, omdat we dat graag willen. Mensen willen beziggehouden worden. Verstrooiing, tijdverdrijf. En waarom tijdverdrijf? Omdat het eigenlijk een soort ellendeverdrijf is. Niet nadenken. Niet over jezelf nadenken. Niet echt nadenken over de problemen van de wereld om je heen. Zelfs onze, zeg maar, gewone ellende, dan heb ik het nog niet eens over waar het nu straks over gaat in de catechismus. Maar zelfs over onze gewone problemen en de vragen van ons gevoel, daar durven we vaak al niet eens bij stil te staan. Dan heb je het wel nodig dat er iemand is die de vraag aan je stelt. Zeg, joh, nou even niet doorlopen. Maar denk eens na. Neem eens de tijd. Het zou goed zijn, hè? Als dat echt deden bij elkaar. Joh, meen je dat het goed gaat? Gaat echt goed? Zo'n vraag krijg je helemaal niet zo vaak. En misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt. Toen iemand je echt die vraag stelde, de tijd voor je nam, je in de ogen keek en nog eens een vraag stelde, toen brak er wat van binnen. En je voelde iets wat je daarvoor niet voelde. Toen je zei, ja, het gaat best goed. Toen meende je dat. Toen dacht je, ja, maar ja, het gaat toch prima. Ik heb werk en het is mooi weer. En ik ben gezond. Maar toen die ander ging doorvragen, toen ineens ging er iets open van binnen. En de tranen stonden in de ogen. We zijn niet zomaar bij onze ellende. We bouwen ook vaak een schil om ons heen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Om je een beetje overeind te houden. We hebben dus nodig dat iemand doorvraagt. Ken je je ellende echt? Durf je te zien waar je mee zit? En een goede hulpverlener, maar eigenlijk dus ook een goede mede-christen, die vraagt door. Die zegt, joh, maar wat zit er dan achter? Als je nu zomaar de tranen in je ogen hebt, wat zit er achter dan? Dan zit er soms een heel diep probleem achter. Dan zit er soms zelfs een trauma achter. Wat je altijd weggestopt hebt. En nu komt de Heer. En die heeft ook oog daarvoor. Dus het is heel christelijk om door te vragen dat de Heer oog geeft voor je diepste psychische nood of de last die je bij je draagt. Maar dan gaat de Heer zeggen, joh, ik wil toch nog even verder doorpraten. Gaat het echt goed? Dan gaat hij ook vragen aan iemand die zegt, al vraag je me 10 keer hetzelfde. Vraag 10 keer, joh, gaat het echt goed? Je zit zo in vertrouwen bij elkaar en zegt, ja, het gaat echt goed. Nou ja, tuurlijk, iedereen heeft wel eens wat. Je hebt een keer een zere teen gehad en pas was iemand even boos op je. En nou ja, eten kan altijd goedkoper en zo. Maar eigenlijk gaat het wel goed. En dan zegt de Heer, nou, dan moet ik ook aan jou doorvragen. Iedereen verstopt zijn ellende. Iedereen verstopt zijn schuld. Dat is nog een laag dieper dan alle ellende die we bij ons dragen van dit tijdelijke leven. Waaruit kent gij uw ellende? Dat gaat dus niet over al die ellende die je in dit leven kunt hebben, maar die ellende die daar weer achter zit. De bron van alle ellende. De zonde. Dat voelt u natuurlijk wel aan. Hè? De echte ellende waar de Bijbel over doorvraagt, dat is je zonde. Dat is niet om te zeggen, die andere dingen doen er niet toe. Maar om te zeggen, het is, al spreek je diepste nood uit, al vertel je een diep verhaal waar de ander ook de tranen van in de ogen springen, dan nog ben je niet diep genoeg gegaan. Er is iets nog ergers dan een trauma dat je in deze wereld kunt oplopen. Dat is dat je God kwijt bent. Dat je de toorn van God op de hals gehaald hebt. Dat je niet bent wie je moet zijn. En dat heb je alleen maar niet in de gaten. Ja. Natuurlijk doen we allemaal wel zonde. Er is niemand op deze wereld, denk ik. Er is niemand op deze wereld die zegt die alles perfect doet. Tenzij iemand echt totaal geen verstand meer heeft. Iedereen weet wel, ja, we doen allemaal wel eens een keer wat niet deugt. Maar nu wil de Heere ons onder ogen komen, dat wij hem onder ogen komen en dat we die vraag op ons in laten werken. Hoe gaat het nu echt met je ziel? Waaruit kun je dat nou weten? Niet uit je eigen hart. Als God komt en die vraag stelt, hoe gaat het nu echt met je? Dan kun je allerlei dingen misschien, als je de tijd neemt en de openheid krijgt, allerlei dingen wel opraken. Als de Heer vraagt, hoe zondig ben je nu echt, kun je ook best wat dingen opnoemen. Maar daarbij kom je nooit echt waar je zijn moet. Waaruit kent gij uw echte, diepste ellende? Niet uit je hart. Niet uit je verstand. Het is een beetje net als met die dokter. Als je met pijn naar de dokter gaat, Dan vertel je tegen de dokter, dokter, ik heb pijn. Ik heb pijn in mijn teen, of ik heb pijn in mijn heup, of ik heb pijn in mijn borst. En dan vraagt de dokter, heb je er nou veel last van? Ja, veel last, maar ik kan er best mee doorwerken. Maar het zit me gewoon niet helemaal lekker. Ja, ik heb er wel last van. Maar nou te zeggen, het is een echt groot probleem, nou, dat ook niet. Nou, zegt die dokter, dan zal ik eens kijken. Nou, die onderzoekt. En dan kan het zo zijn dat de dokter zegt, je dacht, ik kan er prima mee leven. Maar het is niet waar, je kunt er niet lang meer mee leven. Als het zo doorgaat, dan wordt het je dood. Dat had je nou zelf nooit gezien. Waaruit ken je je ziekte? Nou, niet uit je eigen gevoel. Dat gevoel dat zegt soms, nou ja, het is wel lastig, maar het kan prima. Waar ken je ziekte? Nou, bijvoorbeeld uit de scan. Of uit de kijkoperatie. Of uit de katheterisatie. Waaruit ken je nou je ellende? Waaruit ken je zonde? Uit het middel dat God daarvoor geeft. God, zoals de dokter zijn eigen onderzoeksmethode heeft. En je gaat doorlichten en zeggen, kom, nu gaan we echt kijken. Dan gaat het niet meer om je gevoel, niet meer om wat anderen zeggen. Je zegt, oh, fijne man, aardige vrouw, prima kerel. Of misschien ook wel niet. Niet wat mensen zeggen, wat je zelf denkt. Maar wat het echt is. De onderzoeksmethode die God daarvoor gebruikt, het onderzoeksapparaat zou je haast kunnen zeggen, dat is de wet. Moet allemaal onder de wet, door de wet belicht worden. Door de wet doorgelicht worden. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat is dat? Wat is de wet? Weet u het al? Wat is de wet? Kinderen, weet je het? De wet. Heb je wel eens de wet gehoord? Ja, toch. Elke zondagmorgen horen we de 10 geboden. Dat kun je ook de wet noemen. De wet des Heeren. Dat is, nou ja, de samenvatting van de wet. Er is nog een samenvatting van de samenvatting. Dat komt zo. Maar de 10 geboden is een samenvatting. Want het is niet de enige wet in de Bijbel. De wet in de Bijbel is veel groter. Staat ook aan het eind van vraag en antwoord 4. Daaraan hangt de ganse wet en de profeten. De wet van God, die vind je door heel de Bijbel heen. Je kunt zeggen, de Bijbel, het zijn twee woorden. Wet en evangelie. De hele Bijbel bestaat uit die twee woorden. De wet en het evangelie. En de wet, dat is dan ieder stukje van de Bijbel waarin God zegt wat je moet doen. En waarin hij zegt wat voor straf je krijgt als je het niet doet. De geboden van God en de oordelen van God. Dat vind je door heel de Bijbel heen. Denk maar aan een van de eerste woorden van God. De boom van de kennis van goed en kwaad stond in het midden van de Hof van Eden. God had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is de eerste wet die we lezen in de Bijbel. De eerste, ja, zeg maar de eerste wet, die de mens hoorde. Dus het gebod, niet eten van die boom. En de straf, de dood sterven. En dan heel de Bijbel door vinden we dat telkens weer. Dat God zegt, denk erom, doe dat niet. En als je het wel doet, dan krijg je straf, dan krijg je het oordeel, dan krijg je de vloek. Elke keer als God in de Bijbel ons dat zegt, dan is dat hiervoor. Dat God zegt, ik wil dat je leert wat een ellende je hebt. hoe diep dat gaat. Er zijn heel veel woorden van de wet. Heel veel verschillende dingen worden er naar boven gehaald. Opdat je aan alle kanten erachter zult komen. Daar ook al. En daar ook al. En daar ook al. Aan alle kanten. Ik kan eigenlijk geen stap zetten. En ik kom de wet tegen. En ik kom dus ook mijn ellende tegen. Het is niet maar alleen 2 keer op een dag. Of 10 keer. Maar ontelbaar. Aan alle kanten loop je er tegenaan. Die wet van God, die zegt hoe het moet. En hoe God ermee omgaat. Dat was het eerste. Gaat het goed? De bedoeling van die vraag is dat we ons hart gaan openen. Net als wanneer een ander vraagt, joh, gaat het echt goed? He, als je dat zo doordringend vraagt, dan is dat niet om te zeggen, ja, ik wil eigenlijk graag een heel mooi verhaal horen. Ik wil graag van je horen hoe fijn het allemaal is. Gaat het echt goed? Ja, nog mooier, nog beter. Nee, gaat het echt goed? Dat betekent, vertel het maar. Zeg maar waar je mee zit. Doe je hart maar open. Dat is nou wat hier ook de Heere doet. Gaat het echt goed? Vertel het maar. Zie maar. Wat een ellende het is. Onze tweede gedachte. Doe je goed. Dit voelt niet heel fijn. Kijk, als een ander echt geïnteresseerd is in je, dat is aan de ene kant fijn. Maar aan de andere kant, je zit er soms helemaal niet op te wachten. Om het te vertellen niet, om het te voelen ook niet. En we zitten er toch ook niet op te wachten dat God nou die spiegel gaat voorhouden, dat God nou eerlijk doorvraagt. Ik zei, er zijn 2 woorden waarmee God spreekt, wet en evangelie. En we horen toch veel liever het evangelie. Vertel met evangelie. Nou, misschien zit je er ook niet op te wachten. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn in de kerk die zeggen, ja dominee, vertel het evangelie, graag. Vertel me van Jezus. Vertel me van de heerlijkheid van de hemel. Vertel me van de grootheid van de genade. Vertel me hoe groot de liefde is in het hart van Jezus. Of vertel me meer van Christus. Ik hoop dat dat echt zo is. Maar misschien voelt het ook wel zo. Nee, dominee, niet de wet. Doe dat niet. Vertel me meer van Jezus. Dan doen we dat vanmiddag. Vraag 4. Wat eist God in zijn wet van ons? Wat zegt dan het antwoord? Dat leert ons Christus. Dat leert ons Christus. Dat is iets heel moois. Komen we zo nog op. Maar dat kan ook heel beangstigend zijn. Vertel me van Jezus. Ik hoor graag van Jezus. En dan ga je naar de Heer Jezus toe. Dan denk je over de Heer Jezus. En dan kom je hem tegen als degene die zegt wat de wet is. Dus je wilt, om zo te zeggen, bij dat strenge vandaan en bij dat gevaarlijke vandaan. En je wilt de liefde horen. En je gaat naar de Heer Jezus toe. En dan zegt de Heer Jezus. Het mes moet erin. Zo kom je ook de Heer Jezus tegen. Christus zelf. De redder, de verlosser, de heiland. Hij zegt, ik laat je niet zomaar. Alleen maar de liefde zien. Ik ga tegen je zeggen hoe het ervoor staat. Gelukkig, als dan de Heer Jezus het doet, dan is het een beetje mild. Als Mozes het ons kwam vertellen, dan ben je er bang van. Maar als nou de Heer Jezus gaat vertellen wat het probleem is, dan hoef je er niet zo bang voor te zijn, hè. dan mag je zeggen, nou, de Heer Jezus die zal het heel voorzichtig vertellen. Heel liefdevol. Die zal het ons niet te moeilijk maken. Die zal zeggen, ja weet je, je bent wel een zondaar, maar daar gaan we niet te lang over hebben hoor. Kom. Je mag zo snel mogelijk naar de genade toe. Dat is wel waar. Je mag zo snel mogelijk naar de genade toe. Dat is altijd waar. Als je de genade van de Heer nodig hebt, je moet je geen seconde daar vandaan laten houden. Waardoor dan ook. Je mag zo snel mogelijk zijn genade zoeken. Dat is waar. Maar het is niet waar dat de Heer Jezus een beetje over de ellende praat. Dat is niet waar. Het is niet waar dat je eigenlijk beter Mozes kunt hebben dan de Heer Jezus. De Heer Jezus gaat iets vertellen wat Mozes ook gezegd had. Die samenvatting van de wet, dat kunt u ook bij de aanhalingen zien. Die samenvatting komt gewoon uit de wet van Mozes. En daarom zegt de Heer Jezus ook aan het eind. Daaraan hangt de ganse wet en de profeten. Dus hij zegt, wat ik nu vertel is niks anders dan wat Mozes ook al lang gezegd heeft en de profeten ook. God spreekt niet met twee woorden. Het Oude Testament, dat is streng. Maar het Nieuwe Testament, daar is God liefde. Nee, het is één woord van één God. En weet je wat de Heer Jezus zelfs doet? Hij zet de klem er nog meer op. Ik weet niet precies hoe het hier gegaan is. Maar in een van onze eerste gemeenten, daar kwam ook de vraag omhoog. Zou u na de wet niet de samenvatting van de wet kunnen lezen? Dat is hier een paar jaar geleden ook ingevoerd. Nou, ik zeg, ja, waarom zou u dat willen? Nou, hoe zeiden ze, dat gaat iets meer over de liefde. De wet is zo kil. Maar dan de samenvatting, dan gaat het over de liefde. Dat horen we liever. Nou, ik weet niet precies hoe ik gereageerd heb, maar mijn gevoel was, je hebt het nog niet begrepen. Waarom niet? Nou, misschien kunt u in Matteüs 5 kijken. Dan komt de Heer Jezus. Die gaat is in Israël begonnen met zijn rondwandeling. En hij gaat mensen goed doen. Hij heeft al wat genezingen verricht. En vele scharen komen er, want die denken, bij de Heer Jezus moet je zijn. Dat hebben ze goed begrepen. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Hij gaat vertellen wat nu eigenlijk wij moeten. Vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Dat is Mozes, de wet van Mozes. Dan hebben de fariseeën gezegd, als je dood ben je strafbaar voor het gericht, alleen dan heb je een probleem, als je iemand vermoordt. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u, vers 22, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal al strafbaar zijn. Nog verderop. In vers 43. Ge hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste lief hebben. Dat komt uit de wet van Mozes. Hebben de fariseeën erbij gezegd, dan mag je dus je vijand haten. Maar ik zeg u, zegt dan de Heer Jezus, heb uw vijanden lief. Kijk, dat past wel bij Mozes, daar was Mozes het echt niet mee oneens. Maar de Heer Jezus zegt dit, ik wil dit met veel nadruk zeggen. Dus als de Heer Jezus het heeft over de liefde, dan maakt het ons nog moeilijker. Dan kun je niet meer zeggen, nou ja, ik hou me toch wel zo'n beetje aan de 10 geboden. Ik doe dit en ik doe dat en ik doe dat. Och, zegt de Heer Jezus dan, je hebt nog lang niet diep genoeg gekeken. Je hebt niet in de gaten wat de eis echt is. Het gaat om de liefde. Die samenvatting, daar ligt dan alles in. Gij zult uw Heere, uw God lief hebben boven alles. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dan vraagt de Heer Jezus dus niet om buitenkant gehoorzaamheid, maar om binnenkant. En dan dus ook de buitenkant. Hij zegt natuurlijk niet, nou weet je, nu hebben we het alleen nog maar over de liefde, en dan hoef je niet meer te gehoorzamen. Je moet je vijand wel lief hebben, maar je mag hem gerust doodslaan. Of zo. Dat kan natuurlijk niet. Dus wat Mozes gezegd heeft, dat blijft allemaal staan. En, zegt de Heer Jezus, dan moet je kijken naar je hart. Heb je nou lief? Alle geboden die komen daaruit op. Welk gebod er ook maar in de Bijbel staat, dan kun je altijd vastzetten aan God liefhebben en je naaste liefhebben. God liefhebben is de eerste. Je naaste liefhebben is als de tweede. God liefhebben staat bovenaan. Maar dan staat er tegelijk bij, de tweede die zijn dit gelijk. Dat betekent die zit eraan vast. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb God lief en de naaste, dat bungelt er een beetje bij en dan komt het wel goed. God staat wel bovenaan, maar de naaste is aan dit gelijk. Dat betekent, je kunt ze niet op elkaar trekken. Als dat van de naaste zou vervallen, of als je zegt, dat is niet zo belangrijk, dan zegt de Heer Jezus, dan heb je er niks van begrepen. En dan klopt dat liefhebben van God ook helemaal niet. Het is één geheel. En wat is nou het centrum van die twee samen? Wanneer heb je God lief boven alles en je naast als jezelf? Misschien moet ik het anders zeggen. Wanneer doe je dat niet? Ik heb de catechisanten denk ik al wel eens een keer uitgetekend op het bord. Ik kan het nu niet precies uittekenen, maar wel een beetje voor u schetsen. Kijk, hoe zit nou ons hart in elkaar, ons leven? Je kunt zeggen, we hebben een soort ring om ons heen en naar binnen. Dat is wat nou het belangrijkste is. En van nature zit aan de binnenkant ik. En dan die ring eromheen, er zit de God en de naaste. De naaste en dan ergens nog God. Maar in elk geval, die zit er eromheen. En bekering betekent nou dat ik uit het centrum ga. Ik zit niet meer in het midden, maar die ik gaat naar de buitenkant. En God komt in het midden. Het gaat altijd samen om. God liefhebben, boven alles, dat is als hij centraal staat. En als God centraal staat en niet meer ik, kijk, dan kun je naaste liefhebben als jezelf, want dan sta je in diezelfde ring. Net als je naaste. Maar als God niet het hart is, niet het centrum is, dan is je ik het. Dus dan is de vraag, en welke plaats heeft nu het ik in ons leven? God liefhebben boven alles. Is God nu werkelijk belangrijker dan mijn eigen ik, dan mijn eigen wil, dan mijn eigen mening, mijn eigen gevoel? We kunnen dat heel ver uitwerken. Laten we nu vooral onszelf de vraag stellen, wat hebt u nu in de achterliggende week echt om God gedaan? Kijk, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, voor God gaan we naar de kerk. We lezen de Bijbel. We bidden. We gaan niet shoppen op zondag. Er zijn nogal wat dingen. Ja, dat doen we voor God. Ja, dat zijn dingen die u gedaan hebt die bij God passen. Dat is waar. Maar doet u het ook voor God? Dat is echt wat anders. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Het is een goede gewoonte. Maar als we die gewoonte niet hadden, was het dan nog onze gewoonte? Doe het echt voor God. Is het uw gebed geweest? Heer, dan heb ik u zo lief. Zo lief. Nou wil ik al mijn keuzes maken om u op de eerste plaats te zetten. Daarvoor doe ik het. Wat hebt u nou gedaan wat uw hart vol was van liefde voor God? Wat hebt u nou gedaan waarbij u zei, Heere, maak maar niks van mij. U mag mij aan de kant zetten. Ik wil mijn eigen wil verloochenen. Mijn ik doet er niet meer toe, maar u. God liefhebben boven alles. Je naaste als jezelf. Dat is ook wat, hè? Je naaste als jezelf liefhebben. Ook daarvan kunnen we zeggen, ja, natuurlijk doen we van alles voor onze naaste. Dan zeggen we bijvoorbeeld, nou, dat vind ik ook mooi. Vanmorgen ook iets van genoemd, ook wat kanttekeningen bijgezet.
Maar dan zeggen we al, op Urk, daar kijken we nog naar elkaar om. Op Urk kennen we elkaar nog. Op Urk is familie nog belangrijk. Dat is mooi. Maar dat is niet hetzelfde als liefde. Dat is iets, daar zijn we aan gewend. En daar zijn we opgegroeid, dat waarderen we. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat we onze naasten lief hebben als onszelf. Denk maar hier aan. Dat hoor je net zo goed. Op Urk praten we over elkaar. Is dat waar of niet? U weet dat beter dan ik, maar ik hoor dat wel eens van u. Op Urk praten we over elkaar en niet tegen elkaar. Waarom? Omdat we onszelf liever hebben dan de ander. Zo eenvoudig is dat. Als je de ander echt even lief hebt als jezelf, dan praat je niet over de ander. Dan praat je tegen de ander. Dat is toch wat je zelf wilt? De Heer Jezus zegt, wat gij wilt dat u de mensen zullen doen, doet gij hen ook al zo. Als je echt de ander lief hebt, wat wil je dan? Dan wil je dat het met de ander goed gaat. Want je wilt dat het met jezelf goed gaat. Dan verlang je altijd het allerbeste voor je naaste. Je naaste lief hebben als jezelf. Dat is heel makkelijk gezegd. Komt het ervan? Doe jij goed? Doet u goed? Dat is de vraag die de wet ons stelt en die dus Christus ons stelt. Als laatste, komt het goed? Wat komt er van terecht? De Heer stelt ons die vraag en die stelt die vraag om ons te laten denken over ons probleem. God liefhebben boven alles en je naast en jezelf. Hoe staat het er dan voor? Kunt gij dit alles volkomen houden? Vraag 5. En zodra je die vraag hoort, dan voel je het al wel aan. Het ziet er niet best uit. Ga er maar niet vanuit dat het zo is. En dat is dan ook het antwoord. Nee, neem ik. Ook belangrijk, hè? Neem ik. Heel persoonlijk. En we kunnen zeggen, ja, de mens. Kan de mens dit alles houden? En dan denken we eigenlijk, nee, onze buurvrouw die kan er echt helemaal niks van. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Dan worden we het met de Heer eens. Zeggen, Heer, nou hebt u die wet naast me neergelegd, met de wet mijn hart doorgevorst en doorgekeken, en heb ik met u meegekeken, en dan zie ik wat u ziet. Nee, ik. Geloof je dat? En dan maakt het helemaal niet uit of je nou een zwart pak draagt, of een geel t-shirt, of wat dan ook. Daarachter, daar zit een zwart hart. Neem ik. Wat dan? Wat is er dan aan de hand? Ga je wel eens de mist in? Heb je het ook wel eens fout gedaan? Het probleem is nog veel erger. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Nou, dat is ook wat. Kun je het zo zeggen? Romeinen 3. Hebben we zojuist gelezen. In Romeinen 3 worden een heleboel lelijke dingen gezegd over de mens. De voeten, benen, de mond, de tong, de keel. Alle lichaamsdelen worden er haast genoemd. En van allemaal wordt gezegd, moet je kijken wat je ermee doet. Slangen van eieren onder hun lippen, hun keel is zich open het graf, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Alles wat je hebt, dat doe je voor het kwade. Ah, zeggen dan de mensen, maar dat gaat niet over mij. Dat gaat over anderen. Nee, zegt Paulus. Vers 19. Wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dus die Bijbel
fariseeën die zeiden, kijk, wij hebben de Bijbel, dus wij hebben een streepje voor, want wij lezen erin, we houden ons aan de regels. En die heidenen en die massa die de wet niet kent, kijk, die. Nee, zegt Paulus. Die wet, die spreekt tegen degene die de wet krijgt. Dus zodra je de Bijbel in handen krijgt, is dat een boodschap aan jou. Dan zegt de Heer, dit wil ik nu over jou zeggen. Ik voel het niet zomaar, moet ik eerlijk zeggen, wat hier staat. Uw keel is een geopend graf. Mijn keel. Gaat het over mij? Ja, ik lees dat woord. Dan zegt God het tegen mij. De tongen plegen ze bedrog. Kijk, iedereen liegt wel eens een keer. Meestal spreekt toch de waarheid? Met hun tongen plegen zij bedrog, zegt hier het woord. Waarom? Omdat je dat elke seconde doet? Nee, omdat je er altijd toe geneigd bent. Dat is het woord wat de catechismus gebruikt. En dat past bij Romeinen 3. Als je de kans krijgt, dan doe je het. Als het erop aankomt, dan doe je het. Er is altijd iets dat trekt die kant uit. Je doet het niet altijd, want je wordt ook tegengehouden. Eenvoudig voorbeeld. Als je met de auto, zeg maar op de slikhoogte staat. Je staat halverwege de slikhoogte en je moet op een gegeven moment stoppen. Dus je remt af en je staat stil. Dan sta je daar stil en je merkt op een gegeven moment, hé, de auto rijdt achteruit. Ik kan niet blijven staan. Nou, wat doe je dan? Dan hou je die rem ingedrukt. Dus je trekt de handrem aan. En kijk, hij staat stil. Zie je, de auto staat stil. Ja, maar alleen maar doordat de rem erop staat. Als de rem er niet op stond, dan zou die auto zeker achteruit gaan. Dus je kunt zeggen, al staat die auto er halverwege de slikhoogte stil, hij is geneigd om achteruit te rijden. Wordt alleen tegengehouden door de rem. En zo zijn we geneigd tot alle kwaad, geneigd tot bedrog, geneigd tot moord, geneigd tot overspel, geneigd tot godslastering. Vreselijk, hè? Zo lelijk vinden we onszelf niet, zo lelijk vind ik ook u helemaal niet. We vinden eigenlijk, ja, mensen zijn toch eigenlijk ook wel prettig, soms, ja. Maar, wie is er niet wel eens een andere teleurgesteld? En als het er echt op aankomt, zou er niet nog veel meer in anderen teleurgesteld kunnen worden? En hoeveel mensen zijn er niet in u teleurgesteld? En in mij? Geneigd God en onze naasten te haten. Haten. Dat betekent als het erop aankomt, dan kun je ze loslaten, kun je ze laten gaan. Bij God is dat wel het duidelijkste. Waar komt anders al die dat ongeloof vandaan? Dat we God vergeten. God lasteren. Tegen God ingaan. Dat er zelfs mensen zijn die ontkennen dat God bestaat. Waar komt dat vandaan? Dat kan alleen maar hier vandaan komen dat we zeggen, als het erop aankomt, laat God maar in de hemel, dan nemen wij de aarde. Dat is haat. Dat is tegen God haat. Dat we eigenlijk zeggen tegen God, weet u, als u niet bestond, was het even prima. Dus u mag wel dood zijn. Dat zeggen we niet altijd. En als we ziek zijn, dan zeggen we misschien helemaal niet. We zeggen, ja, maar God moet ons helpen. Ja, maar als alles zo prima doorgaat, dan vindt het ook prima als we niks met God te maken hebben. Laat God maar dood zijn. En als het erop aankomt, kan dat bij onze naasten dus ook. Als je nou als kind, zeg maar, iets lekkers te eten hebt en jij en je broertje kunnen kiezen. Hè, er zijn twee taartjes. En je wil allebei dat ene taartje. Dan kun je natuurlijk heel vriendelijk zeggen, oh, wil jij het ook zo graag? Nou, dan neem jij het, dan neem ik die. Dan gaat het meestal niet. Meestal zeg je, ja, maar ik wil echt die. En dan, op een gegeven moment zegt je moeder, nou dan gaan we loten. Of ze zegt gewoon, joh, we doen het zo, klaar. Maar vanuit onszelf zeggen we altijd, ik wil die. En dan zijn er omstandigheden, dat is nog veel spannender. Dan is de zaak van leven of dood. En er zijn veel mensen geneigd om zelf overeind te blijven, zichzelf in leven te houden ten koste van anderen. Ikke. En laat de ander dan maar stikken. Gelukkig doen we ook heel veel goede dingen naar elkaar toe. Dat is die handrem die God erop zet. Maar kunnen we hard zijn voor elkaar? Geneigd om onze naasten te haten. Van nature staat erbij. Dus dat is niet een jaartje, dat is niet in je puberteit. Dat is niet alleen maar in moeilijke omstandigheden. Dat is van nature, dat betekent dat zit in je. Dat krijg je er dus niet uit. Wordt het nog wat, komt het nog goed? Als er staat van nature geneigd, dan moet je zeggen nee. Je kunt wel denken, misschien, nee. En tegelijk is het ook een mooi woord, hè? Er staat van nature geneigd. Dat betekent, vanuit onszelf komt het niet goed, maar misschien moeten we een andere kant eens opkijken. Ook de catechismus staat nog heel veel tijd aan te besteden. We mogen het nu ook vast noemen. Nou, van nature komt het niet goed. Maar van God uit is de verwachting. Want er is er één die anders is. Dan gaan we nog even terug naar vraag 4. Wat leert ons God in zijn wet? Dat leert ons Christus. Christus die zegt, dit moet je doen. Ik ga nog dieper bij je kijken. Maar die zegt ook, dat doe ik. Hij heeft zich eraan gehouden. Er is er één die elke seconde van zijn leven God lief had boven alles. Er is er één die zijn naaste lief had als zichzelf. Dat is hij die wet aan ons doorgebracht heeft. Hij is echt anders. Hij is niet van nature geneigd om God en zijn naaste te haten. Maar hij is van nature geneigd God en zijn naaste lief te hebben. Dat zit in zijn aard. De Heer Jezus kon niet anders. Wilde niet anders dan lief hebben. En hoe diep ging dat? Als hij zegt, u zult uw vijanden lief hebben. Dan is dat iets wat hij gedaan heeft. Romeinen 5. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En geen vijanden die toch ook nog wel een beetje vrienden zijn. Maar aartsvijanden. Die op God niet zaten te wachten. Die Christus veracht hebben. Die aan het kruis gehangen hadden. Hij heeft zo'n diepe liefde gehad. Dat hij zichzelf ervoor opgeofferd heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Zo lief heeft Christus verloren zondaren gehad. Dat hij het laatste wat hij had heeft opgeofferd. Dat hij, om zo te zeggen, uitgepest is tot de laatste druppel. Toen Christus stierf voor zondaren, toen deed hij dat met zo'n oneindige liefde. Die liefde, die is zo diep, omdat juist de Heer Jezus wist wat er in het hart leefde. Hij heeft immers die wet naast ons hart gelegd. Hij heeft tegen ons gezegd, gij zult lief hebben. God boven alles, je naast jezelf. Hij heeft dat naast het hart gelegd en heeft gezien. Zoals een dokter die foto heeft bekeken en precies weet wat er is. Wat je zijn leven misschien niet ziet. De dokter snapt het. Zo weet Christus wat er als het ware voor beeld uitkomt. Als hij die wet naast ons hart legt. En dan zou je zeggen, weg ermee. Als er iemand was die kon zeggen, wat moet ik nou met deze mensen? Ik kan geen seconde langer met ze leven. Dan was de Heer Jezus het. Wij kunnen dat soms hebben, hè. Ze kunnen gestolen worden. Al die mensen die zo egoïstisch zijn en die mij vergeten. Wat had de Heer Jezus? Daar veel redenen voor. Maar in tegendeel, in plaats van ons te verwerpen, heeft hij zichzelf verworpen. Zichzelf weggegeven. Wij zijn van nature geneigd God en onze naasten te liefhebben. Of te haten. Maar Christus is van nature geneigd God en vijanden lief te hebben. Dat is precies de reden waarom Christus het ons leert. Als je dan vraagt, Heere, o Heere Jezus, nou kom ik tot u om verlost te worden. Waarom gaat u nou tegen me zeggen hoe groot mijn ellende is? Zegt de Heer Jezus, daarvoor. Omdat je weet hoe groot mijn liefde is. En omdat je het nergens anders meer kunt uithouden. Niet bij je eigen nepliefde, niet bij liefde die je nog zoekt bij anderen. Maar dat er maar één liefde is waarin je schuilen kan. Die liefde, die eindeloze, opofferende liefde van Christus. Hij is onze enige hoop. En daarom, wat is uw enige troost? De enige troost die snijdt alles aan onze kant af. En die laat zien in Christus alleen. Amen.